In 1 Korinthe hoofdstuk 3 spreekt Paulus de gelovigen toe. Nogal vermanend, zacht uitgedrukt. Wellicht verwijtend. In de eerste verse althans, waar hij zegt: ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Hetgeen op zich niet zo erg is, waren het niet dat die Korintiërs, zoals uit de rest van de brief blijkt, dan toch al wel wat langer op de weg waren, zoals de klassieke term daarvoor luidt. En als ze dan na zoveel tijd nog steeds jonge kinderen zijn in Christus, dan is er dus inderdaad iets mis. En dat zegt hij ook. En hij trekt de vergelijking verder en zegt: ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Later in 2 Korinthe zegt hij: ik heb of had niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar dat is dan toch gewoon de melk. En vaste spijs komt er ook aan te pas. Dat kun je ook lezen in de 2 Korinthebrief. Maar hier heet het vaste spijs, waarvan de apostel zegt: maar gij vermocht nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dat wil zeggen geestelijk voedsel dat zij niet verdroegen. Nog niet is een hoopvolle gedachte, want het veronderstelt dat het ooit nog een keer goed komt. Maar kennelijk waren ze dan toch op zijn minst erg laat. Hij noemt hen vleeselijk in vers 1... En hij zegt ook wat hij eronder verstaat in vers 3. Hij zegt: want gij zijt nog vleeselijk. Dat is dus de hoopvolle gedachte. Misschien wordt het nog eens geestelijk. Maar gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet na de mens. Waarmee hij zegt dat na de mens wandelen impliceert dat er is nijd en twist en tweedracht. Dat schijnt normaal menselijk te zijn, volgens hem. En hij beschouwt dat als vleeselijk. Hij legt het ook uit wat dat dan is, die nijd, twist en tweedracht. Hij zegt, de een zegt: ik ben van Paulus, en een ander zegt: ik ben van Apollos. Dat wil zeggen, er waren schismata, heet dat plechtig, hè? Er waren scheuringen, heet dat. Later wordt het ook zo vertaald. Er waren scheuringen onder de gelovigen in Korinthe. Groepen namelijk. Met een verschillende gerichtheid. En de apostel zegt: dat is weliswaar menselijk, maar het is vleeselijk. En het had het allebei niet moeten zijn, want de Bijbelse boodschap is sowieso niet naar de mens. Boodschap betreft geestelijke dingen. En dat is ook feitelijk de roeping van de gemeente als zodanig. Over die plaatselijke gemeente daar in Korinthe, want dat is de term die wij daar dan voor gebruiken, van mijn part de plaatselijke verschijningsvorm van de gemeente, of hoe dat maar heet, daarover heeft hij het ook in de volgende verse. Hij zegt: maar wie is dan Paulus en wie is dan Apollos, anders dan dienaren? Niet de bazen van de groeperingen, denominaties dan vooruit, zijn ze. Ze zijn dienaren door welke gij geloofd hebt. Dat wil zeggen door welke gij tot geloof zijt gekomen. En dat zoals de Heer aan een ieder gegeven heeft. Dat wil zeggen Paulus en Apollos zijn dienaren en zijn door de Heer zelf aangesteld. Want dat is de algemene Bijbelse gedachte. En zegt Paulus: ik heb geplant, want hij gebruikt hier allerlei metaforen om het een en ander kort te kunnen beschrijven. Hij zegt: ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de groei, de wasdom gegeven. Kortom, die groei, het eigenlijke werk, komt van de Heer. En Apollos en Paulus, in andere volgorde, ze worden geacht dienaren te zijn in de historie van Korinthe en van het ontstaan, als dat het goede woord is, van de gemeente ter plekke. Maar, zegt Paulus, nog iemand die plant, nog degene die nat maakt, stelt wat voor. Het gaat om God die de wasdom geeft, in vers 7. Waarna de apostel er toch verder op ingaat en zegt: maar ja, die plant en die nat maakt, dat waren de twee, Paulus en Apollos, Hij zegt, die zijn één. Dat wil zeggen, die zou je niet moeten beschouwen als twee verschillende denominaties. Stichters van kerkgenootschappen of van plaatselijke vrije evangelische of anderszins gemeenten of iets dergelijks. Ze dienen dezelfde Heer en ze moeten niet als verschillend beschouwd worden. Hooguit als aanvulling op elkaar, maar samen zijn ze één, Paulus en Apollos. Dat is wat er staat. En hij zegt, en ze zullen ook hun loon ontvangen voor hun arbeid. Aan het einde van vers 8. Maar ja, daarmee komt hij meteen al terecht bij het algemene verschijnsel. Dat niet alleen Paulus en Apollos, maar dat alle gelovigen, te zijner tijd, te hunner tijd, of te zijner tijd met een hoofdletter Z, hun loon zullen ontvangen voor hun arbeid. Voor hun zullen we zeggen, gemeentelijk werk, wat het ook wezen mogen. Want heel de gemeente, alle gelovigen worden geacht in de dienst van God te staan. En dat is wat dan in de volgende verse uiteengezet wordt. Hij zegt, want wij zijn Gods medearbeiders. Dat wil zeggen, arbeiders met elkaar, mede met elkaar. En in de dienst van God. Uiteraard, je moet echt niet lezen, wij werken met God mee. Nee, Paulus werkt mee met Apollos en Apollos werkt mee met Paulus. En beide in de dienst van God, zoals hiervoor trouwens uiteengezet is. Lijkt me duidelijk. En dat planten en nat houden, dat wordt nu opnieuw toegelicht. Namelijk, Paulus zegt, ik heb geplant en Apollos heeft daarna het zaakje begoten, populair gezegd. Dat is ontleend aan wat ik altijd maar noem de akkerbouw. Maar de apostel schakelt over van de akkerbouw naar de woningbouw en eigenlijk naar de tempelbouw, om zo te zeggen. Als hij zegt, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander, nou ja, in elk geval was het Apollos, een ander bouwt daarop, op dat fundament. En daarna zegt hij, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want de bedoeling is wel dat er gebouwd wordt, maar dan niet maar zo in het wilde weg, maar inderdaad op het fundament dat gelegd is. Vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. Ik zou bijna erachter gelezen hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Of die u tevoren voor ogen gesteld en geschilderd is. Maar dat zijn andere schriftgedeelten waarin hij het zo formuleert. Maar dat is het fundament. De prediking namelijk van dat Jezus de Christus is. De opstanding namelijk van Jezus uit de dood, waardoor hij tot Christus gesteld is. En dat is wat je dus ook inderdaad terugvindt in de grote toespraak, voor zover wij die hebben, van de apostel Paulus in Antiochië, in Handelingen hoofdstuk 13. God heeft deze Jezus gemaakt tot Christus toen hij hem uit de doden verwekt heeft. En het is ook hetzelfde als wat Petrus predikte op de Pinksterdag. Dat is het fundament van alles, ook van de gemeente. En je zou het ook nog eigenlijk moeten vergelijken, maar dan moet je nog verder terug met bekende, want ik ga maar uit van bekende uitspraken vandaag. De bekende uitspraak uit Matteüs 16, waar de Heer aan Petrus vraagt, maar wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen Petrus, en ik noem u Petra, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, hij zei Petrus, want het was een mannetje natuurlijk, maar hij ging op hetzelfde woord verder. Op deze Petra, want Petrus of Petra is een rots, dat weet u. En op deze rots, dat wil zeggen op dit fundament, want een rots is een uitstekend fundament volgens de Bijbel en volgens de kinderclub, want daar moesten we altijd zingen. Een wijs man bouwt zijn huis op een rots, ja, precies. En de Heer zei, op deze rots, op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Dat fundament is dus gelegd, namelijk dat Jezus is de Christus. Dat is de prediking. Ook als je Paulus tegenkomt, kort na zijn bekering, dan lees je dat hij voorzichtig probeerde uit te leggen in de synagoge dat Jezus de Christus was. Geworden was, of hoe je dat maar zegt. Daar draait het altijd om, hè. Nou goed, op dat fundament zou gebouwd moeten worden, was de bedoeling. En er blijft beeldspraak met bijvoorbeeld goud, zilver of kostelijke stenen. Vers 12, hoewel men ook kan bouwen natuurlijk met hout, hooi en stro. En er zijn nog steeds volkeren die hun woningen bouwen met hout, hooi en stro. Dat is de nette variant. Hout, hooi en stro. En dat smeren ze dan aan met... Ach, laten we het daar maar niet over hebben. Waar ze het mee aansmeren dan, hè? Doe maar. Maar erg blijvend is het niet, zeker niet als er de brand in gaat, om zo te zeggen. Eens ieders werk, vers 13, zal openbaar worden. En ik hoop dat u merkt dat vers 13 aansluit bij het laatste deel van vers 8. Namelijk, een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Daar sloeg het primair op Paulus en Apollos. Maar hier wordt het dus uitdrukkelijk breder toegepast op een ieder. Eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag, het oordeel, het licht, zal het verklaren, dan wel aan het licht brengen. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. Want als eenmaal de dag dat oordeel aanbreekt, dan wordt dat vergeleken met vuur. Dat is in het Oude Testament al zo. En het idee is dat die dingen als hout, hooi en stro, die zijn erg brandbaar. Dat is zo weg, hè. U weet hoe dat is met een hooibrand. Dat is zo gebeurd. Daar kun je op wachten, zeg ik altijd. Zo snel gaat dat. Dat kan helemaal niet tegen vuur en het verdwijnt. Daarentegen goud, zilver en edelstenen, want dat is feitelijk wat het is, wordt geacht bestand te zijn tegen het vuur. Ja, dat is het idee. Met andere woorden, vers 14, zo iemands werk blijft dat hij daarop, dat wil zeggen op het fundament, gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, ongeacht of het nou op het fundament was of niet, want het hoeft nou niet meer vermeld te worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden. Doch alzo, als door vuur. Let op dat het er heel sterk staat, dat er niet maar staat, maar hij zal behouden worden. Dat zou misschien voldoende geweest zijn, maar er staat uitdrukkelijk, maar zelf zal hij behouden worden. Dat betekent, zijn ziel, zijn ego zal behouden worden. We hebben daar niet zo heel lang geleden wat uitgebreider over gesproken, over wat we dan in de Bijbel tegenkomen als de zaligheid van de ziel. De zaligheid van het wezen, van het ego, het zelf van de mens. U weet wel, werkt uw zelfs zaligheid. Niet maar werkt uw zaligheid alsof het je bezit zou zijn ergens. Oh ja, waar heb ik het ook alweer gelaten? Maar het is niet maar een bezit, hoewel het zo beschreven kan worden. Maar het is wat je zelf bent. En dat staat hier ook. Met andere woorden, er wordt uitdrukkelijk hier in deze verse onderscheid gemaakt tussen de gelovige als zodanig en zijn werken. Deze uitspraken hier hebben dus inderdaad van alles van doen met dat begrip zaligheid der ziel. Het punt is namelijk dat wij van doen hebben enerzijds met het behoud van de mens, de gelovige als zodanig. Maar de vraag is wat er van zijn praktische leven feitelijk overblijft. En voor zover je dat praktische leven zou noemen zijn dienst aan de Heer, want dat zou het toch moeten zijn, is maar de vraag in hoeverre het dat ook was. Of dat het allemaal hout, hooi en stro was. Of teruggrijpend naar het begin van het hoofdstuk, was het allemaal vlees, voortkomend uit de oude mens, of gaat het echt om geestelijke dingen? Maar de tragiek van de Korintiërs is natuurlijk dat zij bezig waren met hun aardse organisatie als gemeente eigenlijk. Dat moet wel, want als je niet werkt aan een gemeente als zodanig, kun je ook niet spreken over scheuringen, want dan valt er niks te scheuren. En als er niet zo is als een plaatselijke gemeente, kun je ook niet zeggen, nee, maar wij zijn van die richting of wij zijn van die richting. Heb je dat nog? Zijn aardse dingen. En als je verschillende richtingen hebt, dan ontstaat er altijd spanning, wrijving, en het heet een nijd, twist en tweedracht. Dat is onvermijdelijk. Daar loop je vanzelf tegenop. En feitelijk zit de hele wereld zo in elkaar natuurlijk. En dat het christendom, ik schrijf dat altijd met een kleine c, voor alle duidelijkheid, dat het christendom daar ook onder gebukt gaat, om zo te zeggen. Ja, dat is inderdaad waar, maar dat komt ook omdat het gewoon mensenwerk is. En zelfs het streven om die verschillende groeperingen, richtingen, denominaties bij elkaar te brengen, dat is nog steeds precies hetzelfde. Namelijk, dan gaat het nog steeds om de aardse omstandigheid, positie, vorming van de vereniging. Of hoe je dat maar noemen moet, want ik heb daar nooit goede woorden voor. Daar gaat het toch altijd maar over. En dat is wat hier aan de kaart gesteld wordt. Ik weet wel, natuurlijk, in die Korinthebrief worden ook dingen genoemd waarvan we sowieso moeten vaststellen dat ze erg vleeselijk zijn. Al aarzel ik nou om ze te noemen, want ze hebben al gauw te doen met het huwelijk enzovoort, in de volgende hoofdstukken ook. En het wordt me wel eens kwalijk genomen als ik zeg, ja, maar in de wezen gaat dat over vleeselijke dingen. Juist dat, denk ik wel eens ook. Maar goed, ik wil het daar nu niet met u over hebben, dus vooruit maar. Maar er gebeuren wel dingen die ook bij ons het daglicht niet kunnen verdragen, zal ik maar zeggen. Die wij moreel onverantwoordelijk vinden en die wij dus inderdaad afwijzen. Dat is waar. Maar het grote bezwaar wat de apostel tegen de Korintiërs heeft, is dat ze überhaupt met aardse dingen bezig zijn. Waaronder inderdaad wat wij gewoonlijk noemen gemeenteopbouw. De ontwikkeling, de opbouw, de inrichting van hun eigen club. Gemeenschap? Ja, dat hangt er vanaf. Misschien was die juist niet en proberen ze die te bewerkstelligen. Maar aan de platte aardse omstandigheden, dat is waar ze het over hebben, dat zijn gewoon aardse dingen. Hoeveel leden hebben we? Wat zijn de inkomsten en wat zijn de uitgaven? Hoe is het georganiseerd? Dat soort zaken. En men doet dan net of dat het werk des Heren is of zo. En fundamenteel is het dat niet. Begrijp je me niet verkeerd? Het zijn soms dingen die noodzakelijk zijn voor dat werk des Heren. Maar het is het in zichzelf niet. Want het interesseert de Heer heus niet hoe dat hier op aarde allemaal in elkaar gestoken is. Want in zichzelf is dat niet het werk van de Heer. Als de Heer zijn gemeente zou bouwen, dan geloof ik niet dat het betekent dat hij zich bezighoudt met de inrichting van onze organisatie, de samenstelling, de opstelling van de statuten en het stemgedrag van de leden die stemrecht hebben en al dat soort dingen meer. Dat zijn allemaal aardse omstandigheden. En nadat hij dit allemaal gezegd heeft, zegt hij dan ook, weet gij niet, maar ja, dat is een vaste uitdrukking van de apostel als hij aan de Korintiërs schrijft. De vraag is of ze het echt niet wisten. Nou ja, misschien wisten ze, maar waren ze het vergeten. Als je aan de Romeinen schrijft, dan zegt hij, wij weten. Wij weten en wij weten. En aan de Korintiërs is het, weet gij niet. En in dit geval wordt het, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt. En nog een keer hetzelfde, en dat de geest Gods in u woont. Dat is uiteraard hetzelfde. Want de tempel is een woning waarin God zou wonen. Maar aangezien God als zodanig, de Godheid, niet in tempelen woont met handen gemaakt, blijft dus over dat de geest Gods, de uitwerking van de Godheid, om zo te zeggen, de kracht van de Godheid, daar woont en daar inderdaad zijn werk doet. In die tempel. En van de gemeente wordt gezegd dat het de tempel Gods is. Dat worden de Korintiërs geacht te weten, en maar het wordt hen in herinnering gebracht. Weet je nog wel? Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in uw lieden woont? Het punt is namelijk dat er weliswaar gebouwd zou worden aan één tempel, in het algemeen gesproken, maar het doel is niet de tempelbouw. Niet de bouw van de tempel is het doel. Het functioneren van de tempel is het doel. Dat wil zeggen, waarom moet er een tempel gebouwd worden? Het is een leuke bezigheid, misschien ook niet. Je kan het er druk mee hebben, misschien, misschien ook niet... maar waarom zou er zo'n tempel moeten komen? De bedoeling was dat gebouwd zou worden een huis Gods... en God zou in die tempel wonen. Nou ja, op symbolische wijze enerzijds... zoals de bouwer van de tempel ook zei, hè, Salomo... van hem is die uitspraak, God woont niet in tempelen met handen gemaakt... later aangehaald weliswaar door Paulus, maar het was Salomo's uitspraak. Maar niettemin, de tempel als heilige plaats... was in elk geval de bewaarplaats, om zo te zeggen, van het woord van God. In de eerste plaats op symbolische wijze... want de oorsprong van de tempel ligt veel verder terug dan bij Salomo. De oorsprong van de tempel ligt bij Mozes. Dat wil zeggen bij de tabernakel... In de tijd, na de uittocht uit Egypte, Israël ontving de twee stenen tafelen. Die bleken tamelijk kwetsbaar te zijn. Om het voorzichtig te zeggen, uit piëteit tegenover Mozes. Die we later nog eens spreken, daarover dus vooruit. Maar ze bleken nogal kwetsbaar te zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, weet je wat, kom maar een nieuwe halen. Maar dan moet je wel eerst een kist regelen... waarin die twee nieuwe stenen tafelen bewaard kunnen worden... waarin ze veilig zijn tegen de breuk, om zo te zeggen. En dat was dan zo. En achteraf blijkt dat het gaat om een kist van zo lang en zo breed en zo hoog... van sittimhout, overtrokken met goud en met een gouden deksel erop... met cherubim enzovoort. U weet wel. En dat werd dan het meest heilige voorwerp binnen Israël. En de Heer zei, vanaf het verzoendeksel... van tussen de cherubim zal ik tot u spreken... En meer in de breedte werd gezegd, als men wat van de Heer wilde weten... moest men naderen tot de getuigenis, tot de Ark des Verbonds dus... ook genoemd de Ark der Getuigenis, tot die kist dus. En zei de Heer, en vandaar zal ik tot u spreken. En het is Salomo, de tempelbouwer, die in zijn functie als prediker... in dat Bijbelboek dus zegt, dat als je dan toch nadert tot de Heer... dan zou het niet moeten zijn om hem wat aan te bieden... maar primair om naar hem te horen. Je door hem te laten onderwijzen. Enzovoorts, want er zijn natuurlijk veel meer schriftgedeelten... die diezelfde dingen zeggen. Het idee is dat men in de tempel namelijk zal worden onderwezen. Niet alleen maar door de riten... dat wil zeggen de rituele handelingen die daar verricht zouden moeten worden... die geacht worden aanschouwelijk onderwijs te zijn... op een of andere wijze. Het is trouwens... tamelijk geraffineerd om bepaalde waarheden vast te leggen... in tradities waarvan men in de praktijk dikwijls de betekenis niet kent. Want de aardigheid is dat die tradities, omdat ze tradities zijn... ook daadwerkelijk in stand gehouden worden. En daarmee wordt bepaalde waarheid gecontinueerd en bewaard en vastgelegd... zonder dat men zich dat bewust is. Daar heb ik wel een paar voorbeelden van. Ja, een paar uit de Bijbel en een heleboel buiten de Bijbel om. Dat is eigenaardig hoe hardnekkig traditie is. Wij moderne westerlingen onderschatten dat. Maar die tradities waren er wel. Maar in het algemeen, wij kennen de tempel als de plaats... het wordt ons later uitgelegd... als de plaats waar de boeken in het algemeen... en niet maar de twee stenen tafelen... maar waar de Bijbelboeken in het algemeen bewaard werden... gekopieerd werden, becommentarieerd werden... en ook onderwezen en besproken werden... staat in de Bijbel niet veel over de Heer Jezus... in de jaren tussen zijn geboorte en het begin van zijn openbare optreden. Maar één ding weten wij zeker, hij werd onderwezen in de tempel. Waar anders? In de synagoge, zegt men dan. Maar de synagoge is geen Bijbelse instelling, hoor. Nee, het is een instelling die in de Bijbel voorkomt... maar wordt niet in de Bijbel ingesteld. Het is een instelling van de... Joden in de Babylonische ballingschap... toen zij geen tempel hadden en een alternatief zochten... voor hun bijeenkomsten en voor hun onderwijs eventueel. Toen hebben ze de synagoge uitgevonden. Daarom is het ook helemaal niet een Hebreeuws woord. Hè? Het is een gewoon Grieks woord. Een vergadering, een samenkomst. Maar de tempel is dus de plaats waar men naartoe gaat... om het woord van God te horen. Dat is het. En de gemeente als tempel, wel, de gemeente is dus een locatie, een ding waarnaar men gaat om zich daar te laten onderwijzen, omdat in de gemeente, en ik heb het niet over het kerkgebouw, maar in de gemeente als zodanig het woord van God bewaard wordt. En niet maar in de kist met het deksel erop en dichtgetimmerd, maar in de zin van het wordt daar onderwezen, het is daar bekend, en als men waarheid zoekt, dan zal men die vinden uitsluitend bij de gelovigen van vandaag en dus in de gemeente. De Heer zei tot zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. In dat licht, dat zet je niet onder het bed of zo, maar, of hoe heet het ook alweer? Onder een korenmaat, oh ja. Maar men plaatst het hoog op een berg, dat het tenminste gezien kan worden, van afstand. Want ja, waarheid fungeert als baken, fungeert als norm. En een baken, een vuurbaken, leg je aan op een hoge plaats. En als je geen hoge plaats hebt, omdat je nou eenmaal woont in Paiba, dat wil zeggen in de lage landen, oké, dan bouw je eerst een toren en dan stoot je daar op het vuurtje. Toch? En dankzij Philips hebben we er lampen van gemaakt, maar het heet nog steeds een vuurtoren. Ik vind het altijd leuk, hè? Want vuurstoken op zo'n toren is volstrekt, maar dan ook volstrekt verboden. Maar niet in mijn heet het de vuurtoren. Ik vind het leuk. Het is ook traditie, daar kom je nooit meer vanaf. Hoe moet je het anders noemen? Nou ja, en zo verder, en zo verder. Iemand zei, ja, maar het wordt niet meer gebruikt, want het gaat allemaal radiografisch en met signalen en bakens. Dan zeg ik, ja, maar ik kom wel eens in de buurt van Schiphol en zo, dan zie je overal zie je die bakens staan, maar ze zijn wel hoog, hoor. Die antennes met die signalen uitzenden en opvangen en zo. Dat blijft een hoge plaats. Het licht der wereld. De normen, dat is waar het om gaat. En daar is de gemeente toe gesteld. Dat is de functie van de gemeente. De ellende is, ik zeg het weer te grof, maar laten we dan zeggen, het probleem is eigenlijk dat men in het christendom gewoonlijk bezig is met vleeselijke dingen, met aardse zaken, met de organisatie van de gemeente als zodanig, om daar verband in te krijgen en liefst zo groot mogelijk te worden. Daarvoor moeten we fuseren, dus in de, hoe heet het, de PKN was het. Ik zeg het nou in één keer goed, hè. Daartoe moeten wij fuseren en met elkaar samengaan. Dus kleintjes moeten met elkaar groot worden. Dat doen we met bedrijven ook. En dat doen we met de scholen ook, onderwijsinstellingen. We denken dat het dan beter gaat. En internationale bedrijven enzovoort. En dan moet er weer van overheidswegen toezicht op komen, want ze mogen niet de markt beheersen. Want ze mogen niet de monopoliepositie hebben. Ja, wat wil je dan? Oké, dan breken we het weer op in kleinere stukken. En zo houden we de samenleving bezig. En in de tijd dat wij allemaal ecumenisch moesten zijn, werden wij als evangelische weer plat gegooid. Waar haal ik toch die uitdrukkingen vandaan? Werden wij weer aangemoedigd om gemeenten niet groter te laten worden dan 50 man maximaal. En er rekening mee te houden dat als we straks door de grote verdrukking moeten, waaruit maar weer blijkt hoe ver men van de Bijbel afstaat. Maar als we straks door de grote verdrukking moeten, dan moeten we gemeenten hebben die niet groter zijn dan 10 man. Want die kun je nog net in een privéwoning bij elkaar krijgen. In Nederland valt dat al niet mee, want wij moeten allemaal verplicht in hele kleine huisjes wonen. Het is van overheidswegen bepaald hoeveel vierkante meter je mag hebben. Kubieke meter zelfs. Ik kan daar zo slecht tegen dat soort dingen. En ik kan ze ook niet netjes uit mijn keel krijgen, dit soort zaken. Hè. Man, wat een kneuterigheid allemaal. Maar goed, er zal wel weer een reden voor zijn, maar dan moesten we als gelovigen ons onderverdelen, opdelen in cellen, heette dat. Dus dat is niet zo heel lang geleden, hoor, dat het allemaal moest. Ik heb er ook namen bij van mensen die dat dan het land mee doortrokken met die opvatting. Schijnt ook overgeschreven te zijn, maar ja, dat lees ik niet. Dus dat weet ik dan verder niet. Maar het is echt nog niet zo heel lang geleden. Tegenwoordig hoor ik het niet meer. Maar mijn gehoor gaat ook achteruit, dus vooruit. Soms is het wel handig. Ja, maar dat soort dingen weet u wel. En het gaat altijd maar over aardse dingen. Maar waar het werkelijk over gaat, is niet over hoe dat georganiseerd moet worden. Want dat is nou juist wat de Heer zelf zou doen En dat is wat uiteengezet wordt. Een paar hoofdstukken verder. Vanaf, laten we zeggen, vanaf hoofdstuk 12, 13 en 14. Dat zijn die hoofdstukken over het functioneren van de zogeheten geestelijke gaven. Die wij op allerlei manieren in het christendom dan weer weg hebben geredeneerd. Omdat wij vinden dat die zogeheten gaven niet door de Heer gegeven moeten worden, maar door het bestuur van het kerkgenootschap. Dan wel door de paus of door wie dan ook maar, toch? En in andere kringen waar men het bestuur dan niet zo duidelijk heeft, daar bestaan die gaven dan weer specifiek uit het kunnen doen van wonderen en zo. Men raakt al die dingen volstrekt kwijt. Maar het zijn nog steeds aardse zaken allemaal. Want waar het werkelijk over gaat, is dat wij als gemeente zouden functioneren. We zijn de fase van fundamentlegging al lang voorbij als gemeente. Wij zouden als gemeente functioneren. Kortom, wij zouden als tempel functioneren. En de functie, het werk. Maar de functie van de tempel is dat in die tempel, en dus door, dan wel door middel van die tempel, dat woord van God bewaard, maar dus gepredikt en dus onderwezen zou worden. Ik heb me er ook altijd over verbaasd dat men wat moeite heeft in de praktijk met iets als de gelijkenis van de ponden, waarbij al die dienstknechten, het waren er 10, maar waarbij die dienstknechten allemaal 1 pond kregen. Allemaal gelijk. In de dagen dat men de gelijkheid, egalité, gelijkheid en broederschap enzovoorts nog niet had uitgevonden. Toen de verlichting nog niet uitgegaan was, zal ik maar zeggen. En dan krijg je ieder een pond. En wat is dat pond eigenlijk dan? En dan weet men er niet goed raad mee. Het meest verbreide wat ik van jongs af aan gehoord heb, was wat we allemaal gelijk hebben ontvangen, is de Heilige Geest. Het is duidelijk dat ik niet in een Pinkstergemeente ben opgegroeid, want daar staat de vraag nog open of iedereen de Heilige Geest wel ontvangen heeft nadat men is wedergeboren, toch? Maar goed, hebben we de Heilige Geest ontvangen, en dan hebben we allemaal gelijk, en die geest moet dan, en daarna ben ik het voorbijster. Want het pond zou niet wat doen met de dienstknechten zouden wat doen met het pond. En om nou tegen een gelovige te zeggen dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen en dat hij met die Heilige Geest iets moet doen, dat lijkt mij de omgekeerde wereld te zijn. De geest doet wat met ons, niet wij doen wat met die geest. Toch? Maar het antwoord is eenvoudig genoeg. Dat pond, dat waardevolle ding wat wij allemaal hebben ontvangen, is dit. Dat woord van God. En dat hebben we allemaal individueel ontvangen. Wij zijn er ook zelf verantwoordelijk voor. God heeft tot ons dat woord gesproken. En we zijn verantwoordelijk om dat woord aan te nemen of te verwerpen. Dat wil zeggen tot geloof te komen of niet. Maar God heeft ook dat pond gegeven collectief aan de gemeente als zodanig. Met dezelfde opdracht. Doet handeling totdat ik kom. Want daar gaat het in werkelijkheid over. Men is die dingen in de praktijk allemaal kwijtgeraakt. U weet wel, God had Israël uitverkoren, maar men heeft van uitverkiezing zo'n vervelende leer gemaakt in de praktijk. Een leer die iets van doen zou hebben met of wij persoonlijk wel wedergeboren, zalig worden, dan wel in de hemel komen. Dat men helemaal vergeten is waar die uitverkiezing van Israël eigenlijk op slaat. Uitverkoren tot wat? Uitverkoren tot koninklijk priesterlijk volk. Uitverkoren om dat woord van God te bewaren. Het is wat Paulus dan nog samenvat in Romeinen 3. Als hij de retorische vraag stelt, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is dan het nut van de besnijdenis, nadat hij net in de voorgaande hoofdstukken gezegd heeft dat of een mens nou een Jood is of een heiden, dat het er niks toe doet, omdat de mens zalig wordt niet doordat hij de wet heeft of doordat hij besneden is of niet, maar alleen door geloof in het woord van God, zonder de werken der wet. Waarna de legitieme vraag is, maar hoe zit het dan met de Jood? Want dan is het toch onderscheid. Hoewel de apostel net in Romeinen 1, 2 en 3, ik heb het nooit geteld, maar vele malen zegt, er is geen onderscheid tussen Jood of Griek. Dat bestaat niet. En het is er niet en het is er ook nooit geweest. Voor Joden heiden gold altijd en geldt nog steeds precies hetzelfde. Men zal door geloof zalig worden, zonder de werken der wet. En besnijdenis of wat het maar was, doet daar verder niks aan toe of af. Maar dat is de uiteenzetting natuurlijk, met name in Galaten hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. De uitverkiezing van Israël, die heeft van doen niet met de mens individueel, althans niet primair, maar met een volk als zodanig. En Israël als volk was uitverkoren om dat woord van God te ontvangen. Vandaar dat ik altijd tegenwoordig, want ik word langzamerhand wat ouder, zeg ik dan altijd, tegenwoordig grijns ik altijd als iemand weer komt uitleggen, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is voor Israël. Dan zeg ik, ja, oké, vertel me eens wat bijzonders nou. Hoezo voor Israël? Ja, God heeft dat hele woord aan Israël toevertrouwd. Wat wou je daarmee zeggen? Wat is de zin daarvan? Sinds de verkiezing van Israël heeft de Heer uitsluitend via Israël gesproken, heeft zijn profeten gerekruteerd uit Israël, heeft het woord aan Israël toevertrouwd, maar niet om het binnen Israël verborgen te houden, maar ook dat het door Israël als koninklijk, priesterlijk volk zou bewaard worden en onderwezen worden aan de overige volkeren. Dus de functie van de priesters in elk geval. En heel Israël wordt geacht een priesterlijk volk te zijn. Sinds uittocht uit Egypte, sinds de wetgeving, sinds Exodus 19. En daar vindt u nog een paar verwijsteksten bij vermeld naar andere schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. En na de uittocht uit Egypte gaf de Heer ook tamelijk concreet, concrete in het Engels, tamelijk concreet gaf hij hen de wet. Dat wil zeggen van steen. Van stenen tafelen. Keihard. Dit is mijn woord. En dit zijn mijn beloften. Dit is Bijbelse waarheid. Dit is mijn waarheid. Gaat heen, onderwijst alle volken. Dat was de roeping van Israël. Daar is niks van terechtgekomen, omdat zij net als die Korintiërs, maar nou heb ik de dingen omgedraaid natuurlijk, zeker in de volgorde, maar omdat ze net als de Korintiërs steeds maar bezig geweest zijn met de vorming van hun eigen natie. En hoe die moest ingericht worden en wie er de baas was enzovoorts. En uiteindelijk waren ze de gauwers zo zat dat ze zeiden, nou willen we eigenlijk wel een koning, want dat doen de buren ook. Wij willen ook een koning. Nou ja, en u weet wat de Heer ervan zei. Daarmee verwerpen ze mij, zei de Heer, toen ze een koning wilden. En zo verder. Nou, zo is het gegaan en er is altijd een probleem geweest in Israël. Er zijn scheuringen teweeggebracht, onderlinge oorlogen enzovoorts. En uiteindelijk een totaal uiteenvallen van het volk, gelijk het officieel is te deze dagen. Dat is de gang van zaken. Maar de functie die het volk Israël had, en waartoe het oorspronkelijk dus geroepen was, die heeft het nooit vervuld. Neemt niet weg dat het in de toekomst alsnog vervuld zal worden, want Israël zal in de toekomst alsnog het woord van God prediken aan de volkeren. Wij weten dat zeker, omdat het tamelijk expliciet gezegd wordt in Openbaring hoofdstuk 7, waar we oplopen tegen 144.000 Israëlieten, die speciaal voor dat doel verzegeld zijn geworden, wat het ook wezen mogen. En die afkomstig zijn uit 12 stammen van Israël bovendien, dienstknechten Gods, die inderdaad ooit, na de bekering van Israël, logischerwijze het woord van God, zeg maar gewoon het evangelie, alsnog zullen prediken aan de volkeren in de hele wereld namelijk. In de dagen van het antichristelijke rijk. Maar dat is de originele, oorspronkelijke roeping van Israël. Dat is waar het over gaat. Nou, dat is in de praktijk, in onze dagen, de roeping van de gemeente. Want nog een keer, Romeinen 3, de retorische vraag, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? En de apostel zegt, op zijn eigen vraag, velen, in alle manier, maar dit is wel het eerste, iets langzamer. Velen, in alle manier, maar dit is wel het eerste, soms denk ik van bovenaf gerekend en samenvattend. Het eerste is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En al het andere wat dan eventueel volgt, dat velen en op alle manier heeft van doen met dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. heeft van doen met de consequenties daarvan. Maar hij noemt dus maar één ding. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. En daarna volgende vers in Romeinen 3. Met opzet zoek ik het nou niet op, want dan kom ik daar nooit meer uit. Uit dat hoofdstuk. Maar zoekt u het maar eens op. Dan zegt de apostel vervolgens. Maar wat nou dat Israël ongelovig geweest is. En dat het Joodse volk, zal ik maar zeggen, dat woord zelf heeft losgelaten. En hij stelt de vraag, betekent dat dan dat er van heel die roeping niks meer terechtkomt? En dat God zijn plan niet kan volvoeren omdat Israël niet doet wat het zou moeten doen? En dan zegt de apostel, nee, zo is het niet. Dat volk is ontrouw, maar de Heer doet zijn werk. Waarna je dus altijd nog blijft zitten met de vraag, als het woord aan Israël was toevertrouwd, en dat is nu niet meer zo, dan vraag je natuurlijk toch af, aan wie heeft hij dat woord dan in onze dagen toebetrouwd? En dan is het antwoord aan zijn 10 dienstknechten uit Lucas 19. Met die 10 ponden, weet u nog? Denk nog even aan 10 geboden trouwens ook. Hij heeft het in onze dagen toebetrouwd aan de gemeente. Want ik ga het niet moeilijker maken dan nu even noodzakelijk is. Want in de praktijk, de Bijbel zegt dat deze uitspraken over Israël in Exodus 19. De uitspraken namelijk, als gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zijt gij een volk mij ten eigendom, een priesterlijk koninkrijk. Kan wezen dat er staat koninklijk priesterdom, dat weet ik niet, want die termen worden nog wel eens verwisseld. Een volk mij ten eigendom. Deze, jullie zijn mijn volk. Maar diezelfde woorden worden in het Nieuwe Testament aangehaald en in de praktijk, kort door de bocht, in de praktijk toegepast op de gemeente van vandaag. En als deze woorden over dat priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom en dat eigen volk tot eer van de naam van God, als dat inhield, dat hen de woorden Gods waren toebetrouwd om die te bewaren, te prediken, te onderhouden, te onderwijzen, wat het maar was. En dat is de betekenis daarvan. Dan houdt het dus in dat in onze dagen deze dingen op ons van toepassing zijn en dat u en ik, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dat woord te bewaren, zelf, voor onszelf uiteraard, maar vervolgens te onderwijzen, te prediken, bekend te maken, te bedienen, te betrachten en wat voor werkwoorden er nog maar meer in dat verband in de Bijbel genoemd worden. En ik weet dat dit is in kringen waar ik vandaan kom een beetje gevaarlijk om dat zo te zeggen. Nee, men zal er niet tegen protesteren. Maar het is enigszins gevaarlijk om het zo te zeggen, want er is altijd wel iemand die dan roept, dan is de gemeente dus in de plaats van Israël gekomen. En dat mocht je daar niet zeggen, hè? Want dat is niet zo, hè? Want de gemeente is een heel ander ding dan Israël. Nou ja, dan kom je in een beroerde discussie terecht. Ben je zomaar niet uit. Maar mijn korte route is een eenvoudige. Die gebruik ik vandaag dus ook. De korte route is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Het antwoord is een betere vraag. Welke plaats is dat dan? Want het schijnt nooit iemand die vraag gesteld te hebben. Ik ben hem nooit tegengekomen. De discussie hierover wel, maar nooit de wedervraag in de plaats van Israël gekomen. Welke plaats is dat dan? Want men heeft in die kringen waarin men dat gewoonlijk zegt, het idee, Israël is de collectieve aanduiding voor alle gelovigen, alle wedergeboren mensen, alle die naar de hemel gaan of zo. Dat denkt men erbij. Nou staat dat nergens in de Bijbel over Israël, dat het naar de hemel gaat. En de roeping van Israël was niet een roeping tot eeuwig leven of iets dergelijks. Staat ook allemaal nergens in de Bijbel. Dus ja, als je daaraan begint in zo'n discussie, heb je een groot probleem. De uitverkiezing van Israël als volk was een uitverkiezing van Israël als volk om hier op aarde Jehovah te vertegenwoordigen. Zoals al die andere volken, die hebben ook een God die ze vertegenwoordigen. En de Bijbel kent profetieën over die andere volkeren, waarbij de naam van die volkeren wordt afgewisseld door de naam van die God. Die zal een oordeel brengen over Bel en over Baal en over Dagon en over hoe die goden maar heten, want ik kan die naam allemaal niet onthouden. Vind ik ook niet zo nodig, maar ik zou het u wel kunnen demonstreren hoe dat gaat. En Israël is de God van Jehovah, van de Heere, de God van Israël. En dat volk hier op aarde zou tussen de mensheid fungeren als de vertegenwoordiger van de Heer, die zijn woord heeft geopenbaard en toevertrouwd heeft aan dat volk. En in essentie wordt dat woord bewaard symbolische wijze in het Heilige der Heiligen, in de Ark des Verbonds, waarover een andere keer dan weer meer. Maar in het algemeen wordt bewaard in de tempel. En als je wat weten wil, moet je daar zijn. Dat is de positie van Israël. Op aarde, inderdaad. En de positie in de praktijk, want dit is de korte route, de positie in de praktijk van de gemeente is inderdaad die van Israël. Want de plaats van Israël is die van de positie. Dat is toch plaats? De positie van Israël was die van koninklijk priesterlijk volk. En de Heer woonde in het midden van zijn volk. En waar de Heer woont, dat is een tempel. Want een woonstede van God heet een tempel. En in onze dagen woont hij niet in het Joodse volk. Maar in de praktijk, hij woont in de gemeente. In u en mij. En in ons midden. En hoe dat maar heten mag. En wij zijn tot hem verzameld. En wij zijn zijn volk. Hebreeën 3, waar het letterlijk zo staat. Wij zijn zijn volk. Indien wij deze belijdenis er ook tot het einde toe vasthouden en hoe het maar heten mag. En Christus is getrouw als hogepriester voor zijn volk enzovoorts. En daarom wordt de gemeente aangeduid als een tempel. Namelijk als dat huis waarin het woord van God bewaard wordt. Was de bedoeling. En die verantwoordelijkheid ligt bij de gelovigen als zodanig. Dat is waar het om gaat. En daarbij zouden wij ons niet al te druk maken over de uiterlijke vorm van de gemeente hier op aarde. Want de gemeente is een hemelslichaam in de praktijk. En voor zover wij hier op aarde iets te doen hebben, is het dit, het bewaren van het woord van God. Nee, primair in onze eigen levens. Maar collectief dan toch in elk geval de verantwoordelijkheid dat dit woord ook daadwerkelijk onderwezen, dan wel gepredikt zou worden, dan wel verspreid zou worden over de gehele aarde en onder alle volken en hoe dat maar heten mag. Dat is de bedoeling, dat is waar het werkelijk om gaat. Dat is niet een bijverschijnsel, ook niet een hobby van enkelen, maar het is de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente op aarde nu, en in de toekomst trouwens ook, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in uw lieden woont? Nou, als er één uiterlijk iets is dat kenmerkend is voor de geest van God, dan is het weer die ene Bijbel. Waarvan Petrus zei, het is het profetisch woord en het is zeer vast. En het is voortgebracht niet door verschillende mensen. Het is voortgebracht door één auteur, de geest van God namelijk. En anderen zeggen precies hetzelfde. Men leest het veel vaker in de Bijbel. Wel heeft de Heilige Geest gesproken. Ik vind het een pracht van de uitdrukking. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, enzovoorts. De Heilige Geest dus. En dat is dit woord, nog afgezien van dat waar in Efeze staat wordt vervuld met de geest, daar staat op hetzelfde punt in de parallelle brief aan de Colossense het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Kortom, de gemeente is een tempel Gods, de geest Gods woont daarin, God woont daarin, daarmee de tempel Gods, en in de praktijk het woord van God dus woont daarin. Want God is woord en het woord is God en het is bij God en het woont in de gemeente, in de praktijk, en we hebben het hier gewoon in de hand. Nou ja, bij nader inzien, letterlijk en aan de buitenkant is dit natuurlijk ook vlees, zo'n boek met 1200 bladzijden, roep ik altijd. Maar het gaat om de echte inhoud en dat zijn niet die velletjes papier uiteraard. Hè? Het gaat om de geestelijke inhoud van een boek. Altijd trouwens, logische wijze. En het punt is dat we ons dat zouden realiseren en daaruit zouden leven. En dan sla ik even gauw een paar bladzijden om terecht te komen alsnog in bijvoorbeeld Efeze, want ik doe het alleen maar als voorbeeld. Efeze hoofdstuk 2, waar de apostel spreekt tot diegenen die eertijds heidenen waren, vers 11. En onbesnedenen, dat is nog steeds vers 11, niet Joods dus, heidenen, die vreemd waren van het burgerschap Israëls, die zonder Christus waren, die vreemdelingen waren van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Ze maakten niet deel uit van Israël, ze stonden daarbuiten, officieel, buiten dat uitverkoren volk, om zo te zeggen. Maar er staat dat die heidenen, ik zeg altijd maar gewoon wij dus, dat wij nu wij met Christus zijn levend gemaakt, hoofdstuk 2 vers 5, en bovendien met hem zijn opgewekt en gezet in de hemel, hoofdstuk 2 vers 6, maar nu, in Christus Jezus, zijn wij heidenen die verre waren nabijgebracht. En nu hebben wij, vers 18, samen met de gelovigen uit de Joden uiteraard, hebben wij beiden, want het gaat dus om twee categorieën, Joden en heidenen, besnedenen en onbesnedenen, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader, met als gevolg, vers 19, zo, dat wil zeggen, dat is dus de conclusie, zo, op deze wijze, zijt gij, die eertijds heidenen waart uit vers 11, zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, staat de vertaling. En ik roep er altijd hetzelfde bij. Het probleem is dat we met deze vertaling het woord huis zijn kwijtgeraakt. Want er staat zoiets als dat wij zijn geworden genoten, deelgenoten, genoten van het huis Gods. En het is jammer dat wij dat woord huis in de vertaling zijn kwijtgeraakt. Nou ja, dat is opgegaan in die samentrekking van huisgenoten. Maar er staat deelhebbend aan het huis Gods, vers 20, gebouwd op het fundament. Want niet de huisgenoten Gods worden gebouwd op het fundament, om zo te zeggen. Het huis wordt gebouwd op het fundament. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Terugverwijzend naar bijvoorbeeld waar we net vandaan kwamen, 1 Korinthe 3... waar Paulus zegt, ik heb als wijsbouwmeester, althans hier in Korinthe, het fundament gelegd met de prediking van Jezus Christus. En hier zegt hij dus dat het fundament in het algemeen gelegd is door de profeten. Apostelen en profeten noemt hij ze in één adem, want apostelen zijn nou eenmaal profeten. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, en waarvan, en daar komt de clou van wat ik net even uitlegde, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, waarna de vraag is waarvan is Jezus Christus de uiterste hoeksteen. En met deze vertaling kom je terecht bij het antwoord, hij is de hoeksteen van het fundament. En ik heb als kind al zo geleden, hoeksteen van het fundament. In de eenvoudigste vorm die wij kennen in Europa is een huis rechthoekig. In Afrika niet, er is het rond. Want ze zijn bang dat de duivel of de demonen, de boze geesten, in de hoeken wonen. Ja, in een of andere hoek. Hè. En dus bouwen ze die dingen dan rond, dat heet een rondavel. Maar vooruit, hè. Bij ons is het rechthoekig, dus met vier rechte hoeken heet dat. En ik heb me altijd afgevraagd, eerlijk waar, ik zweer het u. Ik heb me altijd afgevraagd, ik wil best geloven dat Jezus Christus de hoeksteen is van het fundament. Maar wie zijn die andere drie? Ik kwam er nooit uit. Ze legden er netjes uit dat die hoeksteen was belangrijk om het zaakje goed te funderen en bijeen te houden. Ik kwam er nooit uit. Maar ja, het is ook een misverstand. Iemand heeft dat bedacht ooit en het is blijven hangen om een of andere reden. Maar het is in de praktijk gewoon onzin. De hoeksteen is de hoeksteen van het huis Gods. Maar het woord huis vind je niet meer terug. Door de vertaling. De vertaling is in zichzelf niet onjuist, maar zeer ongelukkig. Wij zijn medeburgers der heiligen En we hebben dus deel aan het huis Gods, dat gebouwd is op het fundament der apostelen. Het huis Gods dus waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En de uiterste hoeksteen van het bouwwerk kan alleen nog maar betekenen de laatste, de hoogste steen van het bouwwerk. Want uiterste is, als er helemaal over gaat, de top. Zeker via het Hebreeuws. En zeker wanneer je bedenkt dat de uitdrukking feitelijk ontleend is. Ik ben even aan het zoeken aan Psalm 118, maar dat staat er helaas niet bij. Die van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd. Vertaald hier via het Grieks met uiterste. En dat is wat hoofd betekent, maar dan wel in de zin van de top. Het is de top van het bouwwerk, de nok, om zo te zeggen. En als het er helemaal over gaat, de top van de piramide natuurlijk, maar doe maar. Maar de nok van het bouwwerk, ja. Maar het gaat erom dat wij dus sowieso al via die uiterste hoeksteen van vers 20 terecht zijn bij Psalm 118... die van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Maar u weet toch dat die psalm in de berijmde versie luidt: de steen die door de tempelbouwers... De berijmers hebben ervan gemaakt wat daar gebouwd wordt, was een tempel. In Psalm 118. Dat staat er niet letterlijk. Maar voor zover we weten klopt dat wel. Maar dat het een tempelbouw was, ontleent men vervolgens weer aan Efeze hoofdstuk 2, vers 19. Want je zou schrift met schrift vergelijken en het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En het licht van het Nieuwe Testament zegt dat die uiterste hoeksteen op dat gebouw, dat dat betreft het gebouw, namelijk een tempel. En dus bewijs je met hoofdstuk 2 van Efeze, vers 20... dat Psalm 118 spreekt over tempelbouw en niet over zomaar een huisje. Of een zomerhuisje. Zoiets. Heb je die nog? Zo werkt het. Dat is gewoon heel normale, volgens de norm, bijbelstudie. Maar een tempel, dat dat zo is, staat er ook vervolgens, want staat in vers 21. In welke, want het moet eigenlijk in zijn, maar goed. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel. Heb je ook onheilige tempels? Het antwoord is strikt genomen nee. Want een tempel is gewijd aan de dienst aan God, en al wat aan de dienst aan God gewijd is, heet heilig. En niet alleen binnen de Bijbel, maar het is de algemene betekenis van die termen toch. Maar het wordt dus met nadruk gezegd: een heilige tempel in de Heer. En daarna komt de term nog een keer: op welke of in welke ook gij, die eertijds heidenen waart, mede samen met die andere categorie, namelijk de gelovigen uit de Joden. U weet wel, het was beiden in vers 18, twee groepen, Joden en heidenen, die geloven. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een... Nou, er stond al heilige tempel in de Heere, en nu staat er een woonstede Gods in de geest. De normale lezing zou zijn een geestelijke woonstede Gods. Een geestelijke tempel. Ik ben ook geneigd het woord geest hier met een kleine letter te schrijven. Niet dat het me echt wat uitmaakt, maar dat is de normale lezing. Een geestelijke tempel, logische wijze, want letterlijk, bij een tempel stel je wat anders voor dan een groepje mensen. Maar in geestelijk opzicht, inderdaad, een tempel, en dat is wat hier staat. En vanaf dit schriftgedeelte komen we dan voor vandaag nog even terecht in 1 Petrus. In 1 Petrus, waar staat, en ik moet het wat algemeen samenvatten, want anders dan kom ik daar ook niet door. 1 Petrus 2, vers 4 staat... Nou ja, in vers 2 gaat het ook al over gelovigen die onvervalste melk tot zich zouden nemen, net als in 1 Korinthe overigens, waardoor zij zouden opwassen tot zaligheid en daarmee tot volwassenheid uiteraard. Maar dan staat er in vers 4 tot welken, dat is tot de Heere. uit vers 3. Tot welken komende als tot een levende steen die door de mensen wel verworpen werd, maar bij God uitverkoren en dierbaar is. Dan heb je dezelfde verwijzing naar Psalm 118 over de uiterste hoeksteen. U weet wel, Christus, door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Namelijk, dit is door de Here geschied en het is wonderlijk in onze ogen en zo. Wat er maar bij staat allemaal, hè? Psalm 118. En wij worden geacht te komen tot die ene levende steen. En zo worden wij ook zelf, nou ja, er staat, zo wordt gij ook zelf als levende stenen, want wij zijn immers met Christus levend gemaakt. Levende Petrussen zijn we, levende stenen. Het is leuk dat Petrus dat schrijft, hè. Hij heet Steen, van zijn achternaam, van zijn voornaam eigenlijk. Steen. Petrus. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Hier staat het gewoon, en geest met een kleine letter, hè, van geestelijk. Tot een geestelijk huis, een tempel dus. En nou heet het een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Maar die woorden, geestelijk huis, heilig priesterdom, die verwijzen inderdaad naar de oorspronkelijke roeping van Israël. Hetgeen mogen blijken ook uit wat nu verder volgt. Wij worden gebouwd tot een geestelijk huis. Vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En ik kan daar moeilijk op ingaan, omdat de apostel hier enige schriftplaatsen, enige teksten door elkaar husselt, met elkaar vermengt en daarmee met elkaar in verband brengt. Ik vind het persoonlijk erg mooi in elkaar gezet, overigens, ook literair bedoel ik, hè, hoe je dat dan doet. En minstens 3 schriftplaatsen in 1 adem citeert. Maar ik laat het er maar bij. Maar inderdaad, er wordt in de schrift gesproken over een uiterste hoeksteen. En in vers 7 komt hij daarop terug. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Psalm 118. En een steen des aanstoots en rots der ergernis. Maar dat was Jesaja 8. Aan elkaar gekoppeld. Want de bouwlieden hebben de steen verworpen. Dat zijn namelijk degenen, vers 8, die zich aan het woord stoten, ergeren. En die over de steen gestruikeld zijn. Dus impliciet het Joodse volk. En maar dan zegt de apostel, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En omdat ik dit kort door de bocht doe, zeg ik dan maar weer, voor alle praktische toepassingen betekent het dat wij als gelovigen van vandaag zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een tempel stond er al eerder, een heilig priesterdom stond er ook al eerder, en nu staat er, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Maar het hele punt is dat deze woorden van vers 9 ontleend zijn rechtstreeks aan Exodus 19. De oorspronkelijke roeping van Israël als koninklijk priesterlijk volk. Want daar staan die woorden. En Petrus zegt dus ook niet, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Hij zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En de rest van de woorden worden geacht bekend te zijn. En de nadruk ligt op gij. Niet zij, de bouwlieden die over de steen gestruikeld zijn, de bouwlieden die de steen verworpen hebben, maar gij. Hebben we dat nog? En dit is nog veel korter dan Romeinen 9 tot en met 11, maar daar gaat het over precies hetzelfde. De vraag is namelijk, maar wie is dan het uitverkoren volk eigenlijk vandaag? Als het dan niet het Joodse volk is. Of andersom, als blijkt dat de gemeente dat is, want zo loopt het eigenlijk in Romeinen 9 tot en met 11. Hoe kan dat dan eigenlijk? Maar hoe is het dan met Israël in het algemeen, of hoe het is met het Joodse volk, enzovoorts. Maar Petrus doet het hier veel korter. Die zegt, dat is makkelijk genoeg, de Joden zijn er niet. En het kan alleen maar zo zijn dat deze positie van koninklijk priesterlijk volk, aan wie het woord Gods is toebedrouwd, dus terecht is gekomen bij degene vandaag die geloven. En Paulus zegt, ja, dat maakt eigenlijk niks uit. Het zijn de gelovigen, of ze nou zijn uit de Joden of uit de heidenen. Verschil in die categorieën is er niet. In de praktijk, u die gelooft. En hier staat het dus ook, hè? U die gelooft. Reeds in vers 7. En dan vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. In de Statenvertaling van Exodus 19 staat een volk mij ten eigendom. Eigenlijk staat er een volk namelijk mijn schat. Segula, de schat in de akker. En dat soort dingen. De schat, maar in de zin van mijn persoonlijk bezit. Een verkregen volk heet het hier. En de aardigheid is dat er geen discussie over hoeft te bestaan waartoe Israël dan uitverkoren was. Want deze woorden zijn op Israël van toepassing in Exodus 19 en in Deuteronomium menigmaal herhaald. En Petrus zegt er hierbij wat daar de bedoeling van is van zo'n uitverkoren koninklijk priesterlijk volk. De bedoeling is, opdat gij zult verkondigen. Nou, die vind ik eigenlijk al genoeg voorlopig. Opdat gij zult verkondigen. Dat is wat Israël zou doen, blijkbaar. Petrus heeft daar niet de minste twijfel over en vindt het ook niet nodig om het uit te leggen. Het lijkt mij trouwens ook tamelijk vanzelfsprekend. Maar goed, ik heb het er straks al even over gehad, dus ik doe het nou ook niet meer. Maar het punt is dat wij wel degelijk als gemeente vandaag in de positie verkeren van Israël. In de plaats van Israël zijn gekomen. En in ieder geval ook dus specifiek in de plaats van het Joodse volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. Maar zij zijn over die woorden en over de Christus waarover die woorden spreken gestruikeld. En gevallen en achterwaarts gevallen en verbroken geworden. Er zijn nog meer termen, maar die zal ik u nu besparen. En in plaats daarvan is dat woord van God toevertrouwd aan de gemeente van vandaag. Collectief. En wat het betekent, is dat u en ik, dat wij samen, om zo te zeggen, verantwoordelijk zijn voor het bewaren van dat woord. Wat dat betekent, is natuurlijk dat het gepredikt zal worden. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat zo nodig zou moeten doen. Maar het is natuurlijk wel een van de meest voor de hand liggende en essentiële dingen wat betreft die priesterlijke functie. Maar er zit veel meer aan vast, hè? Daar zit aan vast dat dat werk als zodanig ook mogelijk gemaakt moet. We gaan straks collecteren. We gaan, sorry, ik zeg het spottend, maar het is natuurlijk serieus, hè? Toch wel. Dat betekent dat het werk op een of andere wijze moet mogelijk gemaakt worden. Dat betekent dat, ik zal iets wat anders, iets geks vertellen. Dat betekent dat als ergens in de wereld ineens een onbekend oud handschrift van de Bijbel of een deel daarvan gevonden wordt, dat je dan als gelovige met elkaar hutje bij mutje legt, of wat je maar bij elkaar legt dan, om dat handschrift te kopen, hè? Want dat wil je hebben, dat hoort bij ons. Ik heb geen jaartallen bij de hand, ik ben slecht in dat soort dingen. Soms weet ik ze, maar soms ook niet. In de tijd vond men de zogenaamde Codex Sinaiticus, een bijbelhandschrift in dat klooster, van Sint-Catharine-klooster op de zogenaamde berg Sinai. In de Sinai-woestijn, weet u nog, dat was meneer Tischendorf enzovoort. En dat handschrift dat kwam via kwam het bij de tsaar in Rusland terecht. Want die had ook zo'n verzameling. En toen heeft vervolgens het Britse volk, het volk, niet kerk, het Britse volk heeft zijn actie ontketen. Die hebben miljoenen bij elkaar gebracht. Aangifte om die Codex Sinaiticus van die tsaar te kunnen kopen. En dat is inderdaad gebeurd. En sindsdien berust het handschrift in Londen. En naar ik meen, maar ik dacht dat het zo was, is dat ook de oorsprong geworden van het zogenaamde British Museum. Gebouwd eigenlijk rondom dat handschrift. Toen hadden ze een kern waaromheen men sowieso een museum gebouwd heeft met van alles en nog wat. Het is geloof ik een van de grootste, zo niet het grootste museum ter wereld. Maar het is gemaakt rondom bijbelhandschriften. Daar ging het om. Want die moet je dan hebben, je moet dat doen. En behalve de prediking van het woord gaat het natuurlijk ook om dat die bijbels moeten gemaakt worden. Er moet vertaald worden, moet in diverse talen beschikbaar zijn, het moet gedrukt worden, het moet verspreid worden enzovoort. Hoort er allemaal bij. Zie? vanwege het bewaren, het onderwijzen van het woord van God. En ik kan nog veel meer dingen bedenken, maar ik zal dat nou niet doen. Het gaat om de algemene verantwoordelijkheid die we als kinderen Gods hebben om dat woord ons eigen te maken en te beseffen dat wij er verantwoordelijk voor zijn en dat de Heer zegt, doet handeling totdat ik kom met dat pond dat we allemaal hebben en we zullen daar ook voor beloond worden. En dat is het tegenwoordige werk van de Heer. Meer is er niet. Hij bouwt een gemeente, maar daarmee is het niet af. De bedoeling is dat die gemeente ook daadwerkelijk zou functioneren, reeds in onze dagen, zolang en voor zover die gemeente op aarde is, maar ook in de toekomst, want ook dan, na de opname van de gemeente, zal de gemeente betrokken zijn in met name dit, namelijk de verspreiding, de prediking van het woord van God, wel degelijk ook op aarde. Want dat heb je zo als volk van eerstgeborenen, als oudsten, als koningen, als priesters. Dat is waar het in de praktijk werkelijk omgaat. En iedereen kent dat verschijnsel. Zodra je bezig gaat met je aardse organisatie op poten te zetten en aardse vormen te regelen enzovoort, dan ben je meteen de Bijbel kwijt. Dan verlies je het woord. In mijn jeugd en de jonge jaren had je die ecumenische beweging, zal ik maar zeggen. Het heeft tot gevolg gehad dat de Bijbel in die kringen meteen ook helemaal verdwenen is. Dan ben ik serieus. Nee, ze hebben een boek wel, maar die blaadjes alleen. Weet u, en dat is het dan. Maar de inhoud daarvan, dat telt al lang niet meer. Want men heeft zo zijn eigen richtlijnen enzovoorts. En ook buiten die kringen die ik nou noem, heb je precies hetzelfde. Hè? Ook in de zogenaamde vrije kringen of evangelische beweging of hoe dat maar heten mag, want ik ben de sporenlang bijster, gaat het ook altijd maar om de uiterlijke vorm en om het ledenaantal en hoe het als bedrijf gerund moet worden. En men stelt zich targets voor de toekomst enzovoorts. En men overlegt over hoe het gemanaged moet worden en allemaal. En bijbelstudie, ja, dat is een hobby van enkelingen die men beschouwt als zeer gevaarlijk. En in die kringen wordt het gewoonlijk ook verboden om bijeenkomsten als deze te bezoeken. Omdat men bang is voor de Bijbel, want die brengt dan verdeeldheid. Die maakt scheiding namelijk tussen, op zijn minst, vlees en geest. Want wat wij hier doen, waar wij het over hebben, breekt in de praktijk al dat georganiseerd af. En wat wij overhouden is als individu, onze Heer en Heiland, onze Bijbel en onze broeders en zusters. En of je dat gaat regelen of niet, verandert daar niks aan. We hebben de Heer, we hebben onze Bijbel, we hebben onze broeders en zusters te midden waarvan wij zouden functioneren. En meer hebben de wereld niet te bieden. Men zegt, wat moet de wereld daar wel van denken? Moet het toch een beetje goed voor de dag komen? Ik zeg, nee, wij komen alleen voor de dag met de Heer en onze Bijbel en onze broeders en zusters. De Heer die ons trekt uit deze wereld, die ons dat woord geeft en die zegt, hier is het, doet handeling totdat ik kom. En meer is het niet. En dat geldt voor iedere gelovige. En daarin vinden wij elkaar. Dat is wat de apostel schrijft als hij zegt dat we onderling zouden bijeenkomen. Dan wel, hij zegt, wij zouden onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar het is wel de bijeenkomst niet op een locatie hier beneden. Het is een bijeenkomst bij de Ark des Verbonds. Bij de troon der genade. Bijeenkomst in het Heilige der Heiligen. Voor de troon. Daar waar we knielen voor die troon en zeggen, Heer, ik wil u dienen. En daar vinden we elkaar en dat is onze gemeenschap. En al het andere, ja, sorry. In de praktijk doet het vaak meer afbreuk dan dat het opbouwt. En u begrijpt, mag ik aannemen, dat ook ik wel weet dat het een en ander georganiseerd moet worden. Daar zijn we soms ook druk mee bezig. Maar ik kan u garanderen dat georganiseerd heeft nooit tot doel om de gelovigen te organiseren. Dat is wat de Heer doet. Maar wat wij soms moeten doen, is het werk plannen. En liefst op de korte termijn, want verder weten we ook niet. We moeten soms wel plannen voor morgen, om morgen te kunnen doen wat we graag zouden willen doen. Dat is waar. Maar dat is niet een organiseren van de gemeente of iets dergelijks. Integendeel, daar gaat het gewoon om werk dat nu eenmaal gedaan moet worden. En daar moeten we afspraken over maken. We moeten de zaal huren, dan wel een vergunning aanvragen. Want het loopt weer tegen de tentcampagnes enzovoort. Dat moet, natuurlijk moet dat gebeuren. Maar dat is niet het organiseren van de gemeente als zodanig. En de gelovigen een plek geven en dat soort dingen meer. Dat komt ons niet toe. Daar zouden we ons ook niet mee mogen en dus ook niet mee moeten bemoeien. Dat is wat de Heer doet, die ons een plaats geeft, zoals de psalmist zegt, psalm 68... die ons een plaats geeft in een huisgezin, dan wel die ons een functie geeft binnen de gemeente. Niet onze, maar de zijne. Binnen de gemeente als zodanig. En dat is van een veel hoger gezag en autoriteit dan wij met onze statuten ook maar zouden kunnen bewerkstelligen. En ik hoop dat we daarvan doordrongen zijn. Dat is de strekking van, gij zijt een tempel. De gemeente is een tempel. Uw lichaam is een tempel. Uw lichaam behoort bij een tempel. Misschien zijn er twee waarheden, maar ze zijn toch een en dezelfde ontleend. We maken deel uit van dat geheel. En de bedoeling is niet maar dat we het netjes houden of zo, omdat het een tempel is. Maar integendeel, de tempel zou als tempel functioneren. En zoals de apostel zei, zijt altijd bereid om verantwoording af te leggen, om rekenschap te geven van de hoop die in u is. Daar begint het mee. En wat daar allemaal uit voortkomt en uit ontstaat, ach, dat is wat de Heer doet. En daar laten we het ook maar. Dat wil zeggen, als Hij het doet, dan is het prima. En wij houden ons beschikbaar voor dat werk. En dat is zijn werk. Het werk des Heren is altijd zijn woord. Of zoals ik het gisteren gezegd heb en gelezen heb, bedoel ik, uit Johannes 1. God is woord, God spreekt. En als wij betrokken zijn in het werk des Heren, kan het alleen maar zijn opdat dat woord van God zou klinken. Zou verbreid worden. En dat is onze enige doelstelling. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor die geweldige waarheid dat u ons van nutteloze mensen getrokken hebt. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat wij als leden van uw volk betrokken zouden zijn in dit werk dat u door uw volk zou doen. Namelijk, u zou spreken. U zou uw woord bekendmaken door degene die u daartoe hebt uitverkoren. En we danken u dat we mogen beseffen dat ons die eer te beurt gevallen is toen wij tot geloof kwamen en ons aanmelden bij onze heiland en knielden voor die troon der genade. Wij danken u dat u ons een plaats geeft in een huisgezin. Ons een plaats geeft in dat volk van koningen en priesters om deel te hebben aan die collectieve verantwoordelijkheid om uw woord te bewaren en te beheren. We danken u dat u in ieder van ons daarin wil gebruiken voor een groot werk waarvan wij het overzicht niet hebben, maar een groot werk dat u organiseert en u geeft ons daar een plaats in, opdat wij trouw zijnde aan onze roeping zouden wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, en daarmee deel zouden hebben aan uw tegenwoordige werk. Wij danken u daarom dat u ons dat woord gegeven hebt. Dat woord dat zou zijn tot opbouw van ons eigen geestelijk leven, tot wording van de zaligheid van onze eigen ziel en daarmee van ons eigen leven. Maar dat woord ook dat wij ter hand zouden nemen en inderdaad dat woord waaruit wij daadwerkelijk zouden leven en functioneren als lichten in deze wereld. En we danken u dat we voor dat doel onszelf aan u mogen toevertrouwen. In het besef dat wie wij ook zijn en wat ook onze vermogens van nature zijn, dat niettemin u alles weet te gebruiken tot uw eer. En dat wij als kleinen, als dienstknechten, als nederig voor uw aangezicht mogen staan in het besef dat u uw werk in ons zou doen. Wij danken u voor het grote voorrecht Dat we in dat licht mogen wandelen. En op grond van onze positie als leden van die gemeente van eerstgeborenen ook mogen uitzien naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. Mogen uitzien zelf naar de rechterstoel van Christus. Mogen uitzien naar de openbaring ook van uw koninkrijk straks in deze wereld waarin wij betrokken zullen zijn. En daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons dan nabij met uw kracht en met uw genade, opdat die in onze zwakheid mag worden volbracht. Amen.